Op dit moment zien we dat mensen soms in situaties terechtkomen waar een stuk advies wordt gevraagd bij de collega van kijk, ik heb dit of dit meegemaakt bij die persoon, die heeft zich afgeweerd, ik heb bijna een klap voor mijn gezicht gekregen, hoe moet ik daar in het vervolg op reageren, dat daar minstens een luisterend oor is, maar dat er ook een stukje verklaring komt van waaruit dit gedrag kan voortkomen.
Welkom bij Zorgklap, de podcast van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, waarin we het hebben over alles wat er echt toe doet in de thuiszorg. In deze aflevering praten we over dementie. Dat doen we samen met Caroline Goris. Zij is hoofdzorg bij het Wit-Gele Kruis in de afdeling in Lier. En Jurn Verschragen, directeur van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Welkom Jurn en Caroline.
Dank u.
Dank u.
Fijn om jullie te mogen ontvangen in deze podcast. Caroline, jij bent hoofdzorg bij het Wit-Gele Kruisafdeling in Lier, zei ik al. Ja, mag ik zeggen dat dat een beetje een tweede thuis is? Of een beetje een family affair eigenlijk?
Dat mag je zeker zeggen, want ik ben sinds dat ik een babytje ben groot geworden binnen het Wit-Gele Kruis, omdat mijn mama altijd ook als verpleegkundige heeft gewerkt bij het Wit-Gele Kruis en dan ook afdelingshoofd is geworden. Zij is recent op pensioen gegaan. En ik heb eigenlijk, ja, ik heb voordien andere studies gedaan, maar ik ben toch gegaan voor verpleegkundige. En ik ben dan toch ook terechtgekomen bij het Wit-Gele Kruis, de afdeling Lier. Waarbij dat ik eerst 10 jaar verpleegkundige ben geweest. Eigenlijk nog altijd ben, maar rondgereden heb voor het Wit-Gele Kruis. En nu de rol als hoofdzorg ben beginnen opnemen. Dus dat is een soort afdelingsleiding. En ik heb ook ondertussen nog in die tijd van die 10 jaar referentieverpleegkundige van dementie geweest.
Een hele carrière binnen het Wit-Gele Kruis. Een beetje familiale voorbestemming wel, als ik het zo hoor.
Ja, toch wel. Ja.
Jurn, je bent directeur van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Wat doen jullie precies? Waarvoor staat het expertisecentrum?
Wel, het expertisecentrum is eigenlijk een partnerorganisatie van de Vlaamse overheid. En we verbeteren de kwaliteit van leven, wonen en zorg, zoals we dat zeggen, van personen met dementie. We vergroten ook het bewustzijn bij iedereen die met dementie te maken heeft. En we creëren ook een realistisch beeldvorming rond de thematiek. We verbinden en versterken personen die actief zijn in de zorgsector. Dus onze grootste doelgroep zijn zorgprofessionals. En we vertalen wetenschappelijke informatie naar de praktijk toe.
Heel erg belangrijke rol, denk ik dan. Ik heb me laten vertellen dat jouw interesse in dementie gestart is bij het Wit-Gele Kruis.
Dat klopt. 35 jaar geleden heb ik mijn eerste stappen gezet in mijn professionele loopbaan bij het Wit-Gele Kruis. En daar heb ik voor de eerste keer aan de lijve ondervonden wat dementie met mensen doet. Ik verwijs naar de dame die ik toen heb ontmoet. Dat was een dame van bijna 90 jaar, die zodanig alleen woonde en niemand in haar eigen woning wou, dat ze ons, of mij toch, alleszins het gevoel gaf dat ik overbodig was. Dus ik belde regelmatig aan de deur en ik werd niet binnengelaten. En het was pas op de derde keer dat ik niet meer aan de deur ging bellen, maar gewoon achterom ging op haar erf, dat ze zei van, ja maar jongen, kom binnen, wat kan ik jou aanbieden? Het was een dame met diabetes, dus had behoefte aan een insuline-inspuiting. En die kon ik dan haar geven. Maar toen had ik al een half uur geprobeerd om bij haar binnen te geraken. Dus ik heb toen ook wel gezien wat dementie met mensen doet. Het heette misschien nog niet op die manier dementie als thematiek en het was nog niet zo bekend. Maar het heeft mij wel de energie gegeven om nadien rond deze thematiek verder te werken.
Ja, het zaadje is daar geplant.
Eigenlijk wel.
Ja, het zaadje. Caroline, hoe is dat bij jou? Hoe is jouw interesse in die thematiek gegroeid?
Mijn interesse zelf is erin gegroeid door één, de job die ik uitvoer, dat is thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis, maar langs de andere kant ook omdat mijn grootmoeder bij mij heeft ingewoond. Okay. Zij heeft 6 jaar lang bij mij gewoond. Ik woonde bovenaan en zij beneden in het huis. Dus zij had haar eigen plaats en ik had mijn eigen plaats. Maar na verloop van tijd in haar dementieproces heb ik wel gemerkt dat de ruimtes bij elkaar geleden, omdat ik meer zorg moest dragen voor haar. En ik heb daar haar hele proces van dementie van heel kort bij meegemaakt en ook opgemerkt wat dat voor mantelzorgers, andere familieleden en voor haarzelf betekende.
Het is it's close to home, zeggen ze dan.
Zeker.
In het Engels. Ja, een onderwerp dat jullie beiden nauw aan het hart ligt. Ja, dementie in Vlaanderen, Jurn, als we dat moeten kaderen, hoeveel mensen op dit moment zijn er die... Ja, lijden aan dementie mag ik niet zeggen. Hè? Ik zeg leven met dementie.
Ja, klopt. Ja. Op dit moment schatten we het aantal mensen met dementie rond de 150.000 in Vlaanderen en het Brussels gewest in Kluis. Maar we gaan wel naar een veel grotere groep. En als we naar het jaar 2070 kijken, ja, dan spreken we al gauw over 283.000 mensen met dementie.
Dat is bijna een verdubbeling.
Absoluut. En dat moet ons ook een stukje zorgen baren, want dat betekent dat de meeste van deze mensen niet in een woonzorgcentrum zullen wonen, maar gewoon thuis zullen wonen. En dat betekent tegelijk dat we onze dienstverlening zullen moeten aanpassen op een zodanige manier dat die mensen ook langer kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen.
Hoe komt het dat we naar die bijna verdubbeling gaan van die cijfers, Jurn?
Die cijfers hebben eigenlijk helemaal te maken met het vergrijzen van onze bevolking. Door het feit dat mensen ouder worden, is ook het risico dat men op een bepaalde leeftijd dementie ontwikkelt groter. En dat betekent heel concreet bijvoorbeeld dat mensen boven de 85 jaar, dat daar een risico zit van meer dan 30%. Dus dat betekent dat iemand die meer dan 90 jaar is, en we gaan meer 90-jarigen en zelfs eeuwelingen kennen in de toekomst, de leeftijd schuift op, dus mensen worden ook ouder. Dat is op zich goed nieuws natuurlijk. Maar ja, ouder worden komt ook met zijn gebreken.
Ja, en dus die dementie die zal wijder verspreid geraken. Wat er ook voor zorgt, of wat ook betekent, dat meer en meer mensen in contact komen met dementie. Hè. Het is iets waar thuisverpleegkundigen, Caroline, ook veel mee in contact komen. Hoe ziet dat eruit, dat contact van een thuisverpleegkundige met mensen die leven met dementie?
De thuisverpleegkundigen bij ons, bij het Witgel Kruis, gaan langs voor bepaalde zorgen uit te oefenen, maar dat gaat van hygiënische zorgen tot medicatiezorg of andere zorgen, wondzorgen bijvoorbeeld. Maar ook... Ja, wij hebben echt heel veel belang aan de impact van het dementieproces, wat dat doet voor de zorgvrager, wat dat voor de persoon met dementie doet, maar zeker ook voor de mantelzorger en de familie, maar ook voor onze zorgprofessionals, voor onze verpleegkundigen en zorgkundigen, dat we die zeker kunnen ondersteunen.
Ja. Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen daarin voor een thuisverpleegkundige?
De morele stress die dat zij daarbij ondervinden, de uitdagingen die dat ze soms moeten ondergaan om bepaalde zorgen toch te kunnen of proberen uit te voeren bij een zorgvrager met dementie.
Omdat er weerstand is?
Ja, ik ga niet zeggen dat het altijd is, maar er zijn heel veel personen met dementie met toch wel bij het proces van dementie met moeilijk hanteerbaar gedrag, waarbij dat er heel veel weerstand kan ontstaan. En door die weerstand gaat de verpleegkundige daar moeten tegenop botsen. En dat is heel moeilijk en dat vraagt heel veel energie op.
Ja, hoe kan zo'n thuisverpleegkundige daartoe bijdragen aan de levenskwaliteit of aan het verzorgingsproces van personen met dementie?
Wel, ik denk dat wat Caroline zegt zeer herkenbaar is. Ja. Enerzijds zien we dat mensen met dementie er gewoon zijn, maar dat de familie, de naaste omgeving, toch ook wel durft niet rechtstreeks aan de hulpverlener zeggen dat er een probleem is. Het wordt nogal eens verborgen gehouden. Hè? En dat heeft met schaamte te maken. En wanneer zie je dat? Dat is op het moment dat degene die geen zorg nodig heeft, zijnde de gezonde partner, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis moet gaan voor een of andere ingreep. En dat je dan, en dan zijn het de kinderen die moeten vaststellen dat hun moeder bijvoorbeeld de situatie niet meer onder controle heeft en het eten niet meer voor zichzelf kan klaarmaken of de medicijnen niet meer neemt. Dus wat thuisverpleegkundigen zeker kunnen doen, dat is die signaalfunctie waarnemen, ook meegeven aan de arts van kijk, ik heb dit of dit of dit gemerkt. Hè, van ik ben al een paar keren ter plekke geweest en het was 11 uur 's morgens en ze was nog in haar bed. Of ze was terug in haar bed gekropen als ik in de namiddag langs moest komen. Dus een aantal signalen iets mee gaan doen is natuurlijk wel zeer belangrijk.
Caroline, jij bent ook een tijdje referentieverpleegkundige geweest. Dat is een mondvol, referentieverpleegkundige. Als je dat in Scrabble legt, krijg je daar heel veel punten voor, denk ik.
Zeker.
Maar wat doet een referentieverpleegkundige? Wat is de rol die speelt?
Bij ons binnen het Wit-Geel Kruis willen wij onze expertise op bepaalde domeinen uitbouwen. We hebben verschillende referentieverpleegkundigen, maar als we dan kijken naar referentieverpleegkundigen, ja, geestelijke gezondheidszorg en dementie, want dat viel samen onder één pakketje, wij willen eigenlijk onze verpleegkundigen en zorgkundigen mee ondersteunen. Wij willen tips en tricks kunnen geven. Wij willen ze niet zozeer de zorg overnemen, maar wij willen ze, ja, proberen een leidraadje te geven, eventueel te gaan kijken van hoe kunnen we dat hier oplossen. Meestal is er geen oplossing, maar hoe kunnen we het makkelijker maken? Dus eigenlijk vooral de ondersteunende functie bieden aan onze verpleegkundigen en zorgkundigen.
Ja, heel erg belangrijk, denk ik, Jeroen, ook die ondersteuning en ook de juiste informatie, hè, dat die bij de thuisverpleegkundige terechtkomt.
Klopt. Ik denk dat wat Caroline schetst heel juist is en dat het van groot belang is om vooral die kennis niet bij één persoon te houden, maar ook die kennis die bij mensen aanwezig is. Mensen hebben allemaal een opleiding als verpleegkundige achter de rug, maar dat die kennis wordt warm gehouden en dat nieuwe inzichten in benadering van mensen met dementie, hoe doe je dat? Wat vind je belangrijk? Bijvoorbeeld dat je iemands verleden kent of dat je toch een stukje de achtergronden kent bij wie dat, bij de persoon voor wie je zorg draagt. Dat zijn elementen waar een referentiepersoon kan bij helpen. Tegelijk zien we dat mensen soms in situaties terechtkomen van wat Caroline moeilijk hanteerbaar gedrag noemt, of onbegrepen gedrag, zeggen wij graag, waar een stuk advies wordt gevraagd bij de collega van, kijk, ik heb dit of dit meegemaakt bij die persoon, die heeft zich afgeweerd, ik heb bijna een klap voor mijn gezicht gekregen. Hoe moet ik daar in het vervolg op reageren? Dat daar minstens een luisterend oor is, maar dat er ook een stukje verklaring komt van waaruit dit gedrag kan voortkomen.
Ja, waarom gebeurt dit? Heel belangrijk om te kunnen plaatsen natuurlijk. Jij bent directeur van het expertisecentrum. Ja, die expertise, dat is een voortschrijdend inzicht, denk ik. De wetenschap heeft daar steeds meer en meer kennis over. Hoe belangrijk is het om dat voortschrijdend inzicht ook tot bij de verpleegkundigen en tot bij de zorgverleners te krijgen?
Ja, dat is superbelangrijk, want als wij het niet zouden doen, wie zou het dan wel doen? Mm-hmm. Er is zoveel informatie vandaag ter beschikking via sociale media, via andere kanalen, dat je soms de vraag moet stellen van wat is nu echt en wat is niet correct? Hè? Denk aan alles wat we gezien hebben in de COVID-periode over wat er over de vaccins is verteld geweest. Ja, daar kon je bij de ene dit horen en bij de andere bron dat. En waar mensen nood aan hebben, is aan goed onderbouwde informatie. Liefst gevoed door de ervaring aan de ene kant, maar aan de andere kant ook vanuit wetenschappelijke informatie die we vertalen naar de zorgpraktijk. Ja. En een van de dingen die we daar bijvoorbeeld bij doen, is werken met het referentiekader dementie. Dat is een werk dat opgebouwd is vanuit dat wetenschappelijk onderzoek, maar dat we echt naar de zorgverlener brengen, in de taal ook schrijven van de zorgverlener, waardoor dat die informatie bij de juiste persoon terechtkomt, maar ook de zorg kan verbeteren.
Ja, en gelukkig zijn er dan de referentieverpleegkundigen, hè, die kennis nog meer kunnen delen, Caroline, wat jij jaren gedaan hebt.
Ja.
Heel belangrijk. Ik heb een vraag gekregen van een verpleegkundige die ik jullie even graag zal voorleggen. Dus luister even mee.
Hallo, ik ben Jatti. Ik werk als zorgkundige in de regio Zoersel. Mijn patiënt Alphonse heeft dementie. Dat is 2 jaar geleden vastgesteld. Normaal gezien gaat hij elke dinsdag en zaterdag in de douche. Maar hij weigert dat heel vaak. Hoe ga ik hier het best mee om?
Jurn, ik weet niet of jij daar...
Ja. Wel, ik denk dat het in de praktijk vaak gebeurt dat mensen met dementie zorg weigeren of de zorg niet toelaten. En ik denk dat we in eerste instantie moeten erkennen dat dat heel belastend kan zijn voor de omgeving, maar ook voor de zorgverleners die het niet altijd goed weten van hoe moet ik daar nu mee omgaan. Want je hebt toch een opdracht om de persoon goed te wassen, goed te verzorgen en je wordt daar ook een stukje op beoordeeld. Hè. In dit geval spreken we toch ook wel een stuk over wat we noemen onbegrepen gedrag. Hè. Men stelt zich weerbaar op als persoon met dementie. En wat we dan ook meegeven is dat dat ook voor een stuk het gevolg is van het ziekteproces. En eigenlijk is dat ook geen doelbewuste keuze van die persoon zelf. Nee. Die moet dus ook voor een groot stuk ontschuldigd worden. Dus dat betekent dat je dat ook nooit als zorgverlener persoonlijk moet gaan nemen. En op dat moment is dat moeilijk hanteerbaar gedrag of dat onbegrepen gedrag eigenlijk het gedrag dat voor die persoon op dat ogenblik wel correct is.
Ja, ja, zeker, zeker. En dat waarom is zo belangrijk, hè? Caroline, hoe vaak gebeurt het in jouw ervaring dat mensen met dementie zorg weigeren of niet toelaten?
Ik kan wel stellen dat dat regelmatig tot zeer vaak kan gebeuren. Onze verpleegkundigen en zorgkundigen zijn daar ook ondertussen al iets wat meer met mee, dat zich kan voordoen. Ze weten ook al dat wij inderdaad geen toverstokje hebben om alles maar zomaar te willen wat dat wij denken als verpleegkundigen en zorgkundigen. Het is ook zo dat mensen, personen met dementie, heel vaak is daar een achterliggende oorzaak van waarom iemand zo'n gedrag stelt of waarom dat zij een zorg weigeren. En dan is de bedoeling dat de verpleegkundige of zorgkundige dat langs de ene kant ook ergens kan loslaten of afstappen van die persoon. Hier bijvoorbeeld Alfons, die 2 keer per week in de douche moet gaan. Ja, dat kan ook een andere zorg worden. Dat kan ook evengoed een beperkte hygiënische zorg zijn. Als dat dan werkt voor meneer, dan zal dat veel beter zijn. En dan kan de thuisverpleegkundige of zorgkundige zich daar ook wel bij neerleggen. Maar dat is iets dat we toch vaak moeten doorbreken, ook bij onze verpleegkundigen en zorgkundigen of bij mantelzorgers, van kijk, het is niet altijd hoe wij het willen. Wij gaan er een mouw aan moeten passen en we gaan mee moeten gaan, ook met onze zorgvrager met dementie, om zeker geen gedrag te veroorzaken dat heel geforceerd is of dergelijke.
Het is een combinatie, denk ik, van wat Jörn ook zegt. Neem het niet persoonlijk. Het ligt niet aan jou. Nee. Het is een uiting van het ziektebeeld en het is geen gedrag naar jou persoonlijk toe.
Nee. Ja.
Wat ook vaak gebeurt, iets dat mijn moeder bijvoorbeeld, haar vader had dementie of leefde met dementie. En daar kwam een agressieproblematiek ook naar boven. Iets dat, denk ik, veel zorgverleners ook ervaren. Hoe ga je daarmee om? Want dat is niet makkelijk, zowel voor, denk ik, omgeving als voor die zorgverlener, als het echt fysieke agressie wordt.
Ja, voor ons is dat iets dat we willen altijd onze verpleegkundigen en zorgkundigen daar heel sterk over informeren. Dat is heel belangrijk, dat zij ook weten dat dat inderdaad niet persoonlijk zal zijn, maar dat daar vaak ook een achterliggende oorzaak aan is. Het is heel belangrijk om ook in gesprek te gaan met de mantelzorgers en familieleden, om te kijken, wat heeft die persoon bijvoorbeeld in het verleden meegemaakt? Wat is daar vroeger gebeurd? Als iemand daar iets over weet, kan dat heel vaak al iets zijn dat doorslaggevend is. We hebben zorgvragers gehad die met de stok, met hun wandelstok, gaan kloppen. Maar dat komt vaak door het beroep dat ze vroeger hebben uitgevoerd. Of door een trauma dat ze in hun jongere jaren hebben meegemaakt, waarvan dat zelfs soms niemand weet heeft, maar dat dan sterk tot uiting komt door bijvoorbeeld de manier waarop een verpleegkundige of zorgkundige hem aan of haar aanspreekt. Dat kan soms voor hun al een trigger zijn om agressief gedrag te vertonen. Het beste dat wij altijd als tips meegeven is zeer rustig te blijven, daar niet te sterk op in te gaan, te proberen over te gaan tot iets anders.
Ja.
Hen daar ook niet te sterk mee te confronteren. Je kan wel zeggen dat dat niet oké is, maar ze gaan dat meestal ook niet begrijpen op die moment. En om dan ook te weten als verpleegkundige en zorgkundige dat dat zeker niet persoonlijk is. Want dat is het moeilijke. Zij gaan daar angsten voor ontwikkelen of zij gaan denken, ik ga daar nooit meer naartoe. Die persoon wil niet dat ik kom, maar eigenlijk heeft dat daar vaak niets mee te maken.
Weinig tot niks mee te maken. Jörn, heb jij daar nog concrete tips voor om die agressie te verminderen of om dat te plaatsen?
Ja, absoluut. Ik denk, eerst en vooral moeten we ook zeggen dat agressie of kwaadheid of onbegrepen gedrag ook kan voortkomen gewoon uit de vorm van dementie of de reden achter dementie. Dementie is een paraplu-term van een heel pak ziektebeelden. En bijvoorbeeld een frontotemporale dementie, er zijn gedragsvarianten van die frontotemporale dementie. En een van de dingen die je daar ziet is ontremming bijvoorbeeld, is kwaadheid. Om welke reden dan ook. En dan zie je dat mensen soms kwaad gaan spreken over de anderen.
Ja.
Ik ken een situatie waarbij dat de zoon ondertussen een nieuwe vriendin heeft, waarbij dat er een heel goed contact ontstaat tussen de vriendin en de persoon met dementie. Dus eigenlijk haar toekomstige schoonmoeder, bij wijze van spreken. En waar de andere zoon is op bezoek komt en dat zijn moeder tegen hem zegt van, ja, maar hij heeft nu een nieuwe vriendin, maar dat is een kreng van een wijf, hè? Wat een verschrikking. Ja, die broer belt natuurlijk naar zijn broer en die zegt van, zeg...
Wat is dat?
Wie heb je nu in huis gehaald? Hè? Maar dat heeft niks te maken met het feit, want er was totaal geen aanleiding.
Ligt niet aan die vrouwen natuurlijk.
Nee. Ja. En dus het is heel belangrijk om ook dat soort verhalen en de wijze waarop dat bij mensen binnenkomt, ook een plek te geven, ook te duiden. Dus waar ik, als je zegt, ja, wat is dan de oplossing? Ik denk het uitleggen, psycho-educatie, het vertellen waar het bij dementie op aankomt, wat dat bij mensen doet, daar een stem aan geven. Ja, dat is bijzonder belangrijk om... Ja, voor uzelf ook een plek te geven aan hetgeen wat dat gebeurt.
Ja, de vraag die ik mij daar vaak nog bij stel is, hoe belangrijk kan iets als humor daarbij zijn?
Maar dat is ontzettend belangrijk. En ik denk dat ook humor in relatie tot de collega's van, ik heb nu dit of dat meegemaakt, dat je dat gebruikt als een soort wapen voor jezelf om zelf boven water te blijven. Ik ga een voorbeeld geven wat ik zelf in mijn tijd bij het Wit-Gele Kruis heb meegemaakt. Het was een situatie van een echtpaar. Het was midden van de zomer. Het was 34 graden buiten en ze zaten met een dikke vest binnenaan en de haard stond op. De lopen haard stond aan. En dat zijn dingen die je bij dementie kunt meemaken. Hè? Er is geen gevoel van, het is hier te warm, het is hier te koud. Nee, we zitten gezellig rond de haard en we doen dit. Ja, als je dan dit niet met humor oplost en met die mensen ook in gesprek gaat, ja, dan kun je daarover beklagen en zeggen van, dat is toch erg en die mensen die verdienen dan niet dat ze zo en zo zitten. Maar ik herinner mij toen nog dat ik met de toenmalige collega zei van, het is precies dan weer op de Noordpool zitten. Heb je al eens gekeken naar buiten? Ziet gij sneeuwelig? en dat we het onder elkaar zo hebben opgelost. Maar op dat moment merk je dat dat humor wel een stukje kan helpen om die situatie te ontwapenen.
Ja, snap ik. Snap ik helemaal. Jurgen zei het daarnet, Carolien, het is een paraplu-term, dementie. Het is een paraplu-term voor veel verschillende ziektes en verschillende ziektebeelden ook. Hoe belangrijk is dan zorg op maat voor mensen of personen die leven met dementie?
Ik denk dat het eigenlijk een van de belangrijkste dingen is, de zorg op maat voor iemand met dementie. Dat je de zorg ook gaat aanpassen. Hè. Zoals ik daarnet al zei, van je gaat niet... een douche is niet het belangrijkste twee keer per week, maar als iets anders helpt voor een bepaalde persoon, dan is het beter om dat te doen. En dat wil ook zeggen zorg op maat. Heel vaak gaan we daarmee in dialoog met de mantelzorger, maar zeker ook onze persoon met dementie, want we gaan niet over hun praten, maar we gaan ook met hun praten. Het is heel belangrijk om hun daarin te betrekken. En vandaar, als zij aangeven, wij vinden die een douche niet belangrijk. Allee, of zo komt dat toch over voor ons als verpleegkundige of zorgkundige. Ja, dan gaan we iets zoeken wat voor hen wel belangrijk kan zijn. Soms is het de manier waarop, ja, de structuur, de volgorde, de manier waarop dat je wast, met wat dat je wast, hoe dat je dat doet, het aankleden, ja, dat zo van belang is. Die zorg op maat gaan we, ja, ik zeg het zoals in dialoog te gaan met zowel zorgvrager, de persoon met dementie, maar ook de mantelzorger erin te betrekken. Want ja, ik denk het informeren, eveneens over het proces, maar over alles. En de mantelzorger erin betrekken is een heel groot iets.
En ik denk ook als zorgverlener dat je geduldig moet blijven. Geduld is een ontzettend belangrijke deugd, denk ik, en een karaktereigenschap. Ja. En als je dat niet hebt, ja, dan lukt het denk ik niet. En ook je proberen in te leven in, hoe komt het nu dat deze persoon zo reageert? Het empathische is daarin cruciaal, denk ik. Mensen met dementie leven een stuk in hun eigen wereld, in hun eigen realiteit. En het is die realiteit proberen te benaderen vanuit hun oogpunt en niet vanuit het oogpunt als zorgverlener.
Vraagt soms een ander standpunt inderdaad waar je naar kijkt. Heel concrete tips vind ik het wel. Hè? Echt inzetten op communicatie met de persoon en niet er alleen over praten, maar er met praten. Ja, geduld is een schone deugd. Wil je daar nog iets aan toevoegen, Caroline?
Ja, van dat geduld bijvoorbeeld, want heel veel verpleegkundigen en zorgkundigen hebben het gevoel heel veel geduld uit te stralen, maar dat komt op die moment niet zo over voor de zorgvrager. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om oprecht geduld te tonen en ja, af en toe echt wel een gesprek aan te gaan met zowel de zorgvrager als de mantelzorger. En daar ga je veel meer resultaat uithalen dan heel veel tijd erin te steken om daaraan te beginnen sleuren en te doen op de manier dat je denkt dat je het goed aan het doen bent, maar dat je eigenlijk heel veel weerstand ondervindt.
Ja, dat je geen afstand creëert. Ja. Ja.
Nu, naar mantelzorgers toe zijn er ook wel wat hulpmiddelen ontwikkeld. Hè. Een voorbeeldje daarvan is een verjaardagskalender die ontwikkeld is. Mm-hmm. En die de mogelijkheid biedt om elke week een tip van die verjaardagskalender in de praktijk te volgen. Hè, bijvoorbeeld naar een alpaca-boerderij gaan en samen met de persoon met dementie daar een gezellige namiddag doorbrengen. Ja. De dieren strelen, wat ook weer een contactmoment geeft en wat moeilijke vragen ook vermijdt.
Ja.
Dat zijn die tips die daar op staan bijvoorbeeld, kunnen mensen ook een stuk uit het isolement brengen. Je hoeft daarom niet continu thuis te zitten of te liggen soms. Maar je hebt dan ook de mogelijkheid om eens te zeggen, ja, ik doe eens iets anders wat ik normaal gezien niet zou doen.
Ja, breek uit jezelf, zei Wim de Kraan ooit. Ja. Hè? Prachtig nummer van gemaakt. Ik heb een quote, of een verhaal, van, of een bedanking zal het eerder zijn, van een patiënt die ik jullie niet wil onthouden.
Het is dankzij jullie jarenlange zorg dat oma haar 95ste verjaardag nog thuis heeft kunnen vieren. Wat een fantastisch team, zeg. Jullie vinden het toedienen van de zorg waarschijnlijk heel normaal. Maar voor ons betekent het veel meer. We merken dat jullie de job met hart en ziel uitoefenen. Dikke merci nog eens. En we wensen jullie het allerbeste en veel succes voor de toekomst.
Hey Caroline, dat zijn hele mooie woorden.
Zeker.
Ervaar je die dankbaarheid ook in de praktijk?
Ik krijg al kriebels van dat hoor. Ja.
Die dankbaarheid, ervaar je die vaak in de praktijk ook?
Ja, toch wel. En ieder op zijn manier. Hè. Zorg op maat, maar dat wil ook zeggen, wij komen bij allerlei soorten mensen, allerlei soorten culturen. En iedereen, zowel de mantelzorger als andere familieleden, gaat de zorg anders bekijken en anders uitvoeren voor hun familieleden.
Een thuisverpleegkundige is soms een beetje een chameleon. Hè? Moet alle kleuren en maten kunnen aannemen.
Ja.
Het is heel erg mooi om die dankbaarheid te horen. En laten we ook hopen dat we binnen zoveel jaar ook die dankbaarheid kunnen nog blijven garanderen. Hè? Want Jurn, als ik hoor dat we naar bijna een verdubbeling gaan, welke stappen moeten er dan gezet worden om dit soort reacties te kunnen blijven garanderen?
Dat is de moeilijkste vraag die je kunt stellen. We hebben daar vandaag ook geen antwoord op. En ik denk, mocht er een antwoord zijn, dat de politiek dat antwoord al had gegeven. Maar het is iets wat we blijvend moeten durven zeggen, dat we wat de zorg betreft het niet 5 voor 12 is, maar dat het eigenlijk 10 na 12 is. En door dat te zeggen, besef ik tegelijk dat misschien die uitspraak een aantal mensen afschrikt om net in de zorg te gaan. Tegelijk zeg ik, ik denk dat het belangrijk is, als je zelf zegt van ik heb een gevoel dat ik daar iets kan betekenen, dat je echt die stap kunt zetten. Ik denk dat de arbeidsomstandigheden vandaag voldoende kwalitatief kunnen zijn als het team meezit en als die groep resultaat boekt. En als je ook het gevoel krijgt dat je een meerwaarde betekent, en dan blijven die brieven wel komen. Maar we moeten ook zeggen, door de vergrijzing van onze samenleving zien we meer en meer mensen in een zorgafhankelijke situatie terechtkomen. Dus dat gaat zorgverleners vereisen. En we hebben geen blik dat we zomaar even kunnen opentrekken om te zeggen van, hier heb je er nog eens 1000. Dus we gaan zeer creatief moeten zijn. En er zijn al luchtballonnetjes of denkbeelden die opgaan om te zeggen, ja, maar de zorg zal niet enkel meer door die professional moeten worden gegeven. Daar zal ook de mantelzorger een deel moeten van opnemen, of anders gaan we er niet geraken.
Ja.
Dus we zullen zeker naar zorgvormen moeten gaan waar mensen in een soort hybride situatie gaan leven, waar we ook, en we denken daar niet altijd aan, onze ruimtelijke ordening misschien moeten gaan en onze architectuur moeten gaan aanpassen, zodat levenslang leven niet meer een slogan is, maar echt in de praktijk mogelijk wordt.
Ja, een realiteit kan zijn. Caroline, merk jij nu al druk op de draagkracht van de collega's?
Zeker, de draagkracht wordt groter, maar ik denk dat we binnen onze organisatie daar toch heel sterk op inzitten om onze zorgprofessionals goed te kunnen ondersteunen. Eerst en vooral met de referentieverpleegkundigen die worden ingezet op de verschillende zorgdomeinen. Maar ook de patiëntenbesprekingen die wij 2 wekelijks voeren. En de PT+. Een PT+ wordt momenteel ook door het hoofdzorg georganiseerd, waarbij complexe situaties bijvoorbeeld, of een persoon met dementie waarbij het moeilijker gaat, die daar ter sprake kunnen worden gebracht. Daar gaat het ook over ethische zaken, verpleegkundigen die botsen op dergelijke elementen binnen de zorg, met een mantelzorger en zo, en waar wij dat allemaal bespreekbaar maken, waarbij dat ze eigenlijk ook meer hun hart kunnen luchten. Dus ik denk die aandacht voor onze zorgprofessional, dat er wel enorm toe doet om die draagkracht houdbaar te houden. Ook het in overleg gaan met allerlei gezinszorginstellingen en dergelijke, om toch de zorgen een beetje kunnen te dragen voor zowel mantelzorger als verpleegkundige, zorgkundige, om dan een beetje te kunnen opsplitsen, zal ik maar zeggen.
Je zegt PT+, hè? Maar wat is dat juist, PT+?
Een PT+ wordt bij ons ingelast wanneer we ondervinden dat er een complexe zorgsituatie is of een situatie waarbij de verpleegkundigen en zorgkundigen toch een beetje morele stress ondervinden omtrent hoe dat ze omgaan, wat kunnen we hier nog doen, wat kunnen we hier niet meer doen bij een zorgvrager. En dat gaat ook heel vaak wel bij iemand met een persoon met dementie. En dan gaan wij eens kijken van hoe voelen verpleegkundigen zich bij bepaalde zaken of zorgkundigen, hoe voelen zij zich daarbij. En dan gaan we bepaalde aftoetsingen maken en die casus bespreekbaar maken. En soms het luisterend oor of het uitklaren van bepaalde zaken doet al heel veel voor de verpleegkundige of zorgkundige.
Als er nu iemand is die luistert, Caroline, naar deze podcast, en die twijfelt nog, die staat op een kruispunt in het leven, je kan altijd herscholen. Is het iets voor mij, zo'n een leven als thuisverpleegkundige, omgaan met personen die leven met dementie? Wat zou je tegen hen willen zeggen?
Ik denk dat ze zich absoluut niet moeten laten afschrikken, omdat er momenteel ook al heel veel aandacht voor is. Onder zorgverstrekkers, maar ook binnen organisaties zoals het Witgeel Kruis, maar ook bij Dementie, het expertisecentrum zal ik maar zeggen, om bij te staan waar nodig, te ondersteunen waar nodig. Dus ik denk niet dat ze zich daardoor moeten laten afschrikken als zij... het hart op de juiste plaats hebben en zij willen zorg verlenen, denk ik niet dat ze zich alleen maar door zorg verlenen aan personen met dementie moeten laten afschrikken. Absoluut
niet.
En
je krijgt er ook een warmte voor terug, denk ik.
Superveel warmte.
Misschien als het haardvuur dat stond te branden bij die twee personen. Ik heb het gevoel dat we hier een hele podcast reeks over kunnen maken, over dementie. Daar is zoveel over te vertellen, nog zoveel vraagstukken die op ons bord liggen. Ik zou misschien wel willen eindigen met een positieve noot. Ik denk dat dementie bespreekbaarder is geworden dan het een paar jaar geleden was. Ik denk dat we dat te danken hebben ook aan programma's als Restaurant Misverstand, hè, op VRT1. Prachtige, prachtige productie met Dieter Koppes onder andere. Hebben jullie dat gevoel ook, dat we dat gesprek eindelijk gestart zijn over dementie?
Ik denk het wel. Je spreekt over Restaurant Misverstand. Ik verwijs nog naar 2012, waar de Music for Life, die toen geen Music for Life meer zou heten, maar toen de Betty's van Huis Perkes op dat moment in het Sportpaleis stonden in het voorprogramma van Muse, dan hebben we echt wel een statement gemaakt om te kunnen aantonen dat mensen met dementie toch nog tot veel in staat zijn. Helpt dat vandaag mensen vooruit? Misschien niet op korte termijn, maar zeker wel op lange termijn. Want het toont dat het bespreekbaar wordt. En als Philippe Geubels in zijn show het ook heeft over dementie en dat ook in de huiskamer brengt, als we zelfs bij het programma Thuis dementie kunnen in de verhaallijn brengen op een manier die door een miljoen mensen wordt bekeken, dan denk ik, verleggen we toch wel een paar stenen in de rivier.
Ja, en gewoon ook al het onder woorden brengen, het onder de aandacht brengen bij de familie en de zorgvragers en iedereen daar rond, dat doet al heel veel, denk ik, om daar toch kleine stapjes vooruit in te maken.
Jurn en Caroline, ik wil jullie enorm bedanken voor dit gesprek. Bedankt om jullie kennis te delen met ons en jullie fijne verhalen. En jij, bedankt om te luisteren naar Zorgklap. Hopelijk weet je nu meer over dementiezorg en hoe we samen het verschil kunnen maken. Ben je benieuwd naar nog andere thema's? Check dan zeker de andere afleveringen op zorgklap.be, de website van het Witgele Kruis. Tot de volgende!